En dan kunnen we nu overgaan naar de gemeenteraad. Het eerste punt is de goedkeuring van de notulen van de gemeenteraad van 26 mei. Dat werd door iedereen goedgekeurd. Evenals de kennisname van de intergemeentelijke samenwerking met Iveca. Dat was van raad van bestuur van 13 maart. Was ook goedgekeurd. Agenda punt 2. Agenda punt 3, dat was de vergadering van Sipal van vorige week. Daar heeft ook iedereen unaniem zich mee akkoord verklaard. Glenn van de Vel is daar de vertegenwoordiger voor de gemeente. En de punten heb ik dus ook net in de andere raad al opgesomd. Agenda punt 4, dat is dan de jaarrekening 2019, de goedkeuring. We hebben in agenda punt 2 van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn het gedeelte OCMW goedgekeurd. Het is eigenlijk één jaarrekening gemeente en OCMW. Ik ga er dus vanuit, ja.
Mag je daar heel even nog op toevoegen dat wij dat punt inhoudelijk tijdens de meerjarenplanning besproken hebben en daar onze visie en meningen over gegeven hebben. De jaarrekening willen wij wel mee goedkeuren, maar dat was ik daar juist nog vergeten te zeggen. Dus dat is een kleine aanvulling nog, daarom dat ik dat toch...
Dat jullie de jaarrekening mee goedkeuren, zegt u, hè?
Ja.
Ah, ja. Ik had het zo eigenlijk ook gevraagd of dat het kon en ik had geen reactie, dus ik ga ervan uit dat het inderdaad zo...
Ja,
dus... Hetzelfde voor de jaarrekening dus van wat gemeente betreft, dan neem ik aan. Hè?
Ja.
Mm-hmm. Oké, dan is dat bij deze ook goedgekeurd. En dan zitten we aan agenda punt 5. Dat kunnen we misschien een beetje samen ook behandelen met agenda punt 6. Dat gaat dus beide over het kunstgrasveld. Agenda punt 5 is de retributie daaromtrent. En agenda punt 6 is het gebruik van het kunstgrasveld, dus het reglement wat dat betreft. Kobe had graag daar nog enkele korte toelichtingen bij gegeven, alvorens er eventueel nog vragen kunnen gesteld worden omtrent die retributie. Kobe?
Dank u wel, Paul. Natuurlijk een beetje toelichting bij het retributiereglement. We hebben eind vorig jaar, dus in december 2019, het retributiereglement nog goedgekeurd. Met daarin de melding dat we omwille van het kunstgrasveld dit jaar uiteraard een nieuwe goedkeuring en een nieuwe retributiereglement zouden moeten goedkeuren. We hebben toen ook gezegd dat we de tarieven in zijn algemeen gingen bekijken. En dat hebben we ook gedaan. Dus we hebben een studie opgestart naar tarieven voor onze sportinfrastructuur. Een studie gebaseerd op de markt. En natuurlijk niet de privéverhuurmarkt, maar de markt van de gemeentes die daar ook sportinfrastructuur hebben en die verhuren en welke prijzen zij gebruiken. Het is zo dat retributies van de sportinfrastructuur sinds 2001 eigenlijk niet meer verhoogd zijn, los van een afronding. Dus ze zijn natuurlijk wel een klein beetje aangepast, maar buiten die afrondingen zijn het eigenlijk nog bijna dezelfde tarieven als toen dat Belgische frank was. Dus die algemene tarieven, dus de studie en het herbekijken van die tarieven, dat werd wel tijd. Die studie die is zo goed als klaar. Die was klaar geweest normaal gezien, maar door de coronacrisis leek het ons niet opportuun om op deze moment de tarieven te verhogen voor de sportverenigingen. Ik denk dat heel wat verenigingen het momenteel niet gemakkelijk hebben. Dus willen we ze daarbij niet nog eens extra treffen door de tarieven nu te verhogen. Maar we gaan die studie wel dit jaar nog afronden en dan tegen volgend jaar bekijken hoe dat we daarmee omgaan. Natuurlijk, het kunstgrasveld, je hebt het misschien al gezien, het ligt er ondertussen wel. En daarvoor moesten we natuurlijk wel tarieven opstellen. Daarbij was natuurlijk een van de grootste argumenten het verschil in kwaliteit tussen het kunstgrasveld en het T-terrein. Het kunstgrasveld is tiptop in orde, is voorzien van alle toeters en bellen van beleiding in het T-terrein. Dat was het tegenovergestelde daarvan. Er was geen beleiding op. Het gras was er spijtig genoeg ook niet altijd van de beste kwaliteit. Ook een van de redenen dat we het kunstgrasveld hebben aangelegd natuurlijk. Dus wat dat die tarieven betreft, was dat natuurlijk niet mogelijk om dat, en ook niet wenselijk, om daar dezelfde tarieven voor te hanteren. Nu, we hebben daar een voorstel voor opgemaakt, ook gebaseerd op een marktonderzoek van verschillende kunstgrasvelden van andere gemeentes. We hebben dat besproken op de werkgroep Sport enkele weken geleden. En daar werd akkoord gegaan met het voorstel dat u ook kan terugvinden bij de beslissing. Maar we hebben die tarieven omwille van de nog niet verhoging van de andere tarieven, willen we natuurlijk die iets hogere tarieven voor het kunstgrasveld momenteel ook nog niet op die manier innen. Omwille van twee redenen. We willen de vereniging iets meer tijd geven om budgetten erop te voorzien op het verhoogde tarief. En het is natuurlijk niet wenselijk, zowel voor ons niet als voor de verenigingen, het gebruik van het kunstgrasveld kost wat kost zouden vermijden, omdat die prijs nu wel een groot verschil zou zijn met de huidige regeling. Dus hebben we besloten om daar een overgangsmaatregel voor te voorzien. En die overgangsmaatregel gaat, wil zeggen dat we voor dit seizoen, dus voor volgend seizoen, en vanaf wanneer dat het open is, en dat zal een van de komende dagen zijn normaal gezien, zal dat aan 50% van het voorgestelde tarief zijn. Dus dat geldt voor volgend seizoen. Zoals ik al zei, is het de bedoeling om ook tegen volgend jaar dan de andere tarieven eens te bekijken. Daar zullen we de komende maanden de studie rond afronden. En zullen we uiteraard ook weer de vereniging en de werkgroep Sport betrekken daarbij. En ook daar is, dat had ik al gezegd, het is de bedoeling dat we daar ook een marktonderzoek voor gebruiken om eens te kijken hoe dat tarieven in andere gemeentes zijn, zodat we dat een beetje de situatie van het verleden wat recht kunnen trekken, dat de tarieven iets meer in lijn zijn met andere gemeentes. Dus dat is denk ik het voornaamste. Ik had gezien dat het punt te bespreken was, dus ik veronderstel dat er misschien nog wel vragen zijn.
Ja, Simon, we luisteren naar u. Simon? Staat uw microfoon op? Hij komt eraan, denk ik.
Hallo, horen jullie mij nu?
Heel zwakjes, maar het lukt wel, denk ik.
Oké, ja. Ik ga mijn geluid misschien nog iets hoger zetten dan.
Ja, prima.
Mijn vraag gaat inderdaad vooral over dat retributiereglement en niet zozeer over het gebruiksreglement van het kunstgrasveld. Dat was redelijk duidelijk. Maar vanuit onze fractie wouden we gewoon meegeven dat we in de structuur van dat reglement de vorige structuur terugvinden van het basistarief en dat tarief A, B. Dat onderscheid wordt gemaakt, dat vinden we zeker positief. We vinden het ook een heel positieve insteek van het bestuur om die prijsaanpassing naar de marktconforme prijzen op dit moment nog niet door te voeren. We denken dat inderdaad voor de verenigingen niet het juiste moment zou zijn. En dus dan de analogie met de 50% voor het kunstgrasveld, denken we ook dat dat een heel goed idee is om te doen. En we wouden eigenlijk gewoon aan het bestuur meegeven om toch te overwegen naar volgend jaar toe dan, wanneer dat er zit aan te komen, toch niet louter en alleen die marktbevraging te volgen om enkel marktconform te werken. We denken dat dat ook een beleidskeuze kan zijn van een bestuur om niet enkel marktconform te werken, maar ook lagere retributies voor sportvelden en sportinfrastructuur te behouden. Ja, dat vinden wij eigenlijk ook gewoon, dat komt ten goede van vooral de mensen van Vorselaar en de verenigingen van Vorselaar. En we hoorden daar straks nog spreken over de grote berg geld waar de gemeente op zit. Ik denk dat dat maar over een kleine fractie gaat, hè, die verdubbeling van die retributies die je daar leest. Dus ja, we zouden dat toch willen meegeven om dat zeker te overwegen naar volgend jaar toe.
Oké, okay, ja, misschien nog zeggen, met marktconform willen we niet zeggen dat we daar winstgevend zal het nooit zijn. We hebben daar zelf ook berekend wat de kosten en inkomsten zijn van het sportcentrum. Dat zullen we misschien op de volgende keer zeker eens meegeven. Maar ja, dan schoren we daar nog niet aan toe gaan, natuurlijk. Maar dus met marktconform willen we zeggen dat we inderdaad die vergelijking willen maken. En we zullen die vergelijking ook wel zeker verduidelijken waar dat van komt. Dat we nu onderaan bungelen en misschien zelfs helemaal onderaan. Dat is natuurlijk geen gewenste situatie. Ik denk dat geen enkele prijs sinds 2001 hetzelfde gebleven is. Dus ik denk dat we daar ergens wel, dat die verhoging ergens logisch is. En we zullen dat natuurlijk meenemen.
Ja, nu op deze moment geen zicht op hoe aanzienlijk dat die verhoging gaat zijn. Maar als het voor 50%, dan is dat ook voor de verenigingen dan een verdubbeling volgend jaar voor het kunstgrasveld. Als die filosofie wordt doorgetrokken in het hele retributiereglement, dan is dat toch een aanzienlijke verhoging. Allee, we willen dat gewoon meegeven om dat toch ook al een beetje als een beleidskeuze te zien op die laatste plaats. Ja, ik snap dat je de prijzen inderdaad soms, zeker als dat zo lang geleden is, mocht aanpassen, maar ja, dat is dan eigenlijk ook iets waarvoor Slaaf 4 ook mag zijn. Hè. Dat die prijzen laag zijn en dat je op die manier bewegen en sporten in je gemeente promoot. Ja, je kunt daar ook positief in zien natuurlijk. Hè.
Goed, Simon. Bedankt. En Komen, bedankt voor de toelichtingen. Dat punt hebben we eerst dus punt 5, dat gaat dus over de retributie van de sportinfrastructuur. Kunnen we dat retributiereglement zoals dat nu voor ligt, kunnen we dat op deze manier goedkeuren? Ik zie Simon ook knikken. Ja, goed. Dan besluit de gemeenteraad om het retributiereglement sportinfrastructuur goed te keuren. En wat betreft het reglement van het kunstgrasveld, daar heeft iedereen unaniem zich akkoord verklaard. Dus dat kunnen we bij deze ook goedkeuren. Het is ook toegevoegd in bijlagen. Het ging over toegang tot het terrein, het betreden van het speelveld, gebruik van de materialen, het verlaten van het terrein en gebruik bij winterse omstandigheden. Dus het is zeker goed om dat allemaal heel nauwkeurig te beschrijven. Het is voor iedereen nieuw. Dus we moeten ook zorgen, we hebben nu een heel mooi terrein, dat het ook mooi blijft natuurlijk. Dus we kunnen het huishoudelijke reglement bij deze ook goedkeuren. Punt 7, dat gaat over de politiecodex Vorslaar. We merken dat die politiecodex die al bijna 10 jaar bestaat, dus om de jaarlijks of om de 2 jaar wel eens verschijnt op de gemeenteraad, omdat er hier en daar altijd wel aanpassingen komen, aangepast aan de actualiteit of aan nieuwe zorgen of noden. En dat is dus nu ook gebeurd. Er zijn een aantal aanpassingen gebeurd. Lieve, wens u daar ook een korte toelichting bij te geven of nee? Ik heb ook gemerkt dat iedereen zich akkoord verklaard heeft met die aanpassingen. Ze staan trouwens ook allemaal netjes vermeld. Het gaat over evenementen, vergunningsplichtige inrichtingen, horecavergunning, voorwaarden voor clubhuizen en samenscholing van motorclubs. En dan nog een aantal andere vergunningsplichtige inrichtingen. Dus de gemeenteraad kan de wijzigingen aan de politiecodex in bijlage goedkeuren. En de politievordering van 28 mei 2019 inzake voorwaarden voor clubhuizen en samenscholing van motorclubs is geïntegreerd in deze politiecodex. En wordt dus bijgevolg opgeheven. De wijzigingen worden bekendgemaakt overeenkomst het decreet lokaal bestuur en worden ook gepubliceerd op de gemeentelijke website en het publicatieblad. En deze beslissing en de wijzigingen van de politiecodex treden in werking overeenkomst artikel 288 van het decreet lokaal bestuur. Dan hebben we punt 8. Dat is de goedkeuring van deelname aan een raamcontract van de politie wat betreft de aankoop van ANPR-camera's. Ik stel voor dat Lieven hier wel even een korte toelichting geeft. En daar stonden ook vermeld dat de CD&V-fractie dat wenst te bespreken. Dus dat kan straks iemand van CD&V-fractie het woord nemen om jullie vragen te stellen. We luisteren misschien eerst even naar Lieven.
Ja. Ik heb een kleine presentatie hier. Zien jullie deze presentatie? Ja, hè?
Ja.
Oké. Okay. Dus ja, we hebben hier eigenlijk een ANPR-behoeftestudie met de politiezone opgemaakt. Ik heb alle dingen van Olen, Herental, Schrobbedonk en Herendouw eruit gehad, want in totaliteit gaat het eigenlijk over een hele berg aan ANPR-investeringen. Dat zijn ook dure investeringen, maar we denken dat we daarin, omdat we ook allemaal met de gemeente ook mee ingestapt zijn, het hele verhaal rond verkeersveilige gemeenten en ook de zonale mobiliteitsraad, waarin we dingen toch wel delen met elkaar, dat we dat ook wel met recht en reden kunnen doen. Voor Vorselaar komt het eigenlijk neer op eigenlijk een zestal projecten die nu en in de toekomst de komende jaren worden gerealiseerd. Ik ga ze misschien één voor één even overlopen. Het eerste, en daar hebben wij, ik verwijs even naar onze omstandige vergadering die we daar hebben gehad met de voltallige mobiliteitswerkgroep en ook de gemeenteraad. Daar was zowat iedereen denk ik aanwezig ook. Hè. We hebben toen meer dan 2 uur, herinner ik mij nog, gepraat over het hele verhaal van de mobiliteitsstudie Middenkempen. Hè. Jullie weten wel, dat is een studie die hier door de gemeenteraad is mee besteld en dan ook is uitgevoerd in samenwerking met alle gemeenten van de Middenkempen en de provincie Antwerpen. Die studie, daar is eigenlijk heel wat uitgekomen. We hebben die studie ook allemaal goedgekeurd in de gemeenteraad. En uit die studie is een van de aandachtspunten om eigenlijk fysieke knips te gaan voorzien op de wegen die eigenlijk historisch daar eigenlijk nooit voor bedoeld zijn geweest. De mensen van de provincie hebben dat toen ook toegelicht, van bijvoorbeeld hier de brug van Wegelderzanden, dat die bruggen dat eigenlijk in het begin oplossingen waren die men wou voorzien. Bijvoorbeeld voor landbouwverkeer, mensen die eigenlijk aan de overkant van de E34, want toen is de E34 gezegd wel midden een aantal weilanden doorgetrokken, in de jaren 70. En dus op dat moment is eigenlijk een brug voorzien om eigenlijk toch toegang te geven. Maar het is nooit de bedoeling geweest. En er is ook op het hart gedrukt toen door de mensen die dat toegelicht hebben, van dat die bruggen eigenlijk echt een mobiliteitsfunctie zouden krijgen. Natuurlijk door GPS, maar ook de macht der gewoonte en door het toegenomen verkeer is die as, Heirbaan hier, Zegbroek en Visbroek, is dat echt een druk verkeersas geworden met ook heel wat sluipverkeer. Ja, ik spring even naar de... want we hebben toen denk ik wel heel uitgebreid alle pistes ook toegelicht. Ik kan ze nog eens even laten zien, ook van de presentatie die we toen ook hebben getoond. Hè. Dus het ging eigenlijk bij de provincie over eigenlijk een vijftal modellen. Hè. Maar ja, kijk, hun voorstel en wat de studie ook voorzien, die voorziet eigenlijk in een fysieke knip. Hè. Een alternatief daarbij is dan om eigenlijk die fysieke knip na te... leven en dan geen paaltjes te zetten, maar om eigenlijk met een soort van whitelist te gaan werken. Maar dat was al heel snel duidelijk dat dat de onbegonnen werk was van wie ga je daar in een whitelist. Dus dat wil zeggen een lijst met autonummerplaten die daar dan wel zouden mogen passeren. Allee, dat is onbegonnen werk. Hè. Dat is ook meteen vanuit de politie toen ook toegelicht dat geen haalbare kaart is. Je kan echt lussen gaan maken waardoor dat mensen een hele detour moeten maken. Maar dat was wel mogelijk in Lille met name, hè? Maar dat was in Vorselaar eigenlijk bijna niet mogelijk. Je ziet dat er hier eigenlijk ook weinig mogelijkheden zijn om, ik heb de vergelijking toegemaakt in de toelichting bijvoorbeeld in Grobbedonk, om de hele streek rond de Schrandstraat en dan de Gaspar Schetstraat en hem erop, hè, zodat je naar de troon doorrijdt, dat je daar echt een soort van mallenmolen van maakt, van dat je allerlei kleine baantjes eerst moet omrijden om dan eigenlijk echt wat gevoel te hebben van ja, hier heb ik nu echt wat niks mee gewonnen als ik hier de detour moet volgen. Dat bleek dan ook, want dat hebben we toen ook met elkaar, die scenario's allemaal bekeken, een moeilijke zaak. Wij hebben toen ook aangegeven van kijk, een fysieke knip, dat we daar eigenlijk weinig draagvlak voor voelen. Hè. Ik denk dat bij mensen heel moeilijk verteerbaar zou zijn, hè, dat we die assen hier gewoon volledig afsluiten. Nu, we moeten natuurlijk anderzijds ook een beetje conform onze studie middenkempen, want we hebben die ook integraal allemaal goedgekeurd, trouwens met alle 90 gemeenten, dat je ook natuurlijk wel consequent moet zijn. Hè. We hebben daar ook samen met de gemeenten ook in de provincie daar echt wel ook een toelichting rond gehad en er is ons echt op het hart gedrukt van ja, kijk, wij maken niet zomaar studies, we moeten nu echt ook wel naar die operationalisering gaan. En vanuit die optiek zijn we eigenlijk zelf met een voorstel gekomen in overleg met de gemeente Zandhoven, met de gemeente Lille en hier dan met Vosselaar, om eigenlijk dit traject, en je ziet hier eigenlijk de twee trajecten, dit is Heirbaan Moleinde en dit is Heirbaan Visbuk, dat eigenlijk de as hier, hè, van Visbuk richting Lille, en hier de as vanuit Moleinde, dus de Zanzibar, om het zo maar even te zeggen, richting Lille, dat we eigenlijk op het ganse traject eigenlijk een trajectcontrole gaan doen. Ik ga misschien ook even een andere presentatie laten zien om toch even de problematiek nog duidelijk te maken. Wij hebben ook, en dat weten jullie wel, we hebben dat ook de gemeenteraad ook toegelicht, je ziet dan hier de presentatie van de cijfers, een volledige telling gedaan. Dat was een heel intensief project, waarin dat we met heel wat tientallen mensen eigenlijk s'morgens en s'avonds urenlang echt elke auto hebben geteld, elke nummerplaat hebben geregistreerd. En dit is eigenlijk de aggregeerde resultaten van. Jullie hebben toen die cijfers ook gezien op die avond. Dus het gaat dan eigenlijk toch wel, hè, want dit was enkel de uren s'morgens en s'avonds, maar geaggregeerd hebben de tellingen doen blijken dat eigenlijk daar toch een 6.000 voertuigen. Hey, hier staan er al 5.182 geregistreerd, maar in totaal ongeveer op dagbasis, 6.000 voertuigen in alle richtingen rijden. En we hebben dan eigenlijk hier, want dat zijn al de in- en uitgangen dan, daar zie je bijvoorbeeld dat de Papendijk, Moereind en langs onze kant vooral Moleinde, dat eigenlijk de meest gebruikte assen dan zijn, de Poelsebaan, van Moleinde naar Poelsebaan of naar Papendijk. Dus dat eigenlijk de ingangen eigenlijk zijn die men vooral gebruikt. Ja, wat wel vooral belangrijk is, we hebben effectief ook gezien van kijk, zijn die auto's daar ter plaatse moeten zijn of zijn die puur louter doorgaand verkeer? Dus dat wil dat dan eigenlijk zeggen uit sluipverkeer. Mensen die eigenlijk gewoon die zone gebruiken om door te steken, maar die daar niet ter plaatse moeten zijn. Dat is geen bestemmingsverkeer, dat is een sluipverkeer. Dat eigenlijk toch wel een 30%, 20-30% is van al het verkeer. Je ziet hier eigenlijk het cijfer ook staan, dus dat er eigenlijk toch wel heel wat voertuigen ook eigenlijk daar niet ter plaatse moeten zijn, maar dat eigenlijk puur als een bypass gebruiken. De inzicht van de mensen was niet enkel van ja, de hoeveelheid, maar ook wel de snelheid van het verkeer. En vanuit die optiek dus dat we eigenlijk vanuit die twee elementen en ook ja, dat je voelt van kijk, het gaat toch wel heel ver gaan om echt die fysieke knip, hè, zoals de provincie dat vraagt en zoals de studiebureaus, Vectris, dat ook hebben gevraagd, dat we daar eigenlijk wel een beetje te ver gaan. En dan hebben we zelf een voorstel gedaan om effectief dus tot een trajectcontrole te komen op deze twee assen. Hè. En hier zie je ze eigenlijk alle twee. Dus dit is Heirbaan Moleinde, dit is Heirbaan de Visbuk. Hè. En dat we eigenlijk op die manier... Excuseer. Dat je op die manier eigenlijk toch ook wel een effect 1 op sluipverkeer gaat realiseren. Hè? Want het hele traject zou dan ook zone 50 worden. Dat is een van de elementen die daarin moet gebeuren om dat ook af te kunnen dwingen. Hè? Een ander model, maar dat hebben we toen die avond ook doorgelicht en toegelicht, is dat we dan eigenlijk op Lissenhoek en Puttakkenstraat een kleine knip moeten maken, waardoor dat mensen niet de bypass kunnen maken. De mensen ter plaatse hebben daar alleen maar voordelen bij, want dat wil zeggen dat daar ter alleen maar bestemmingsverkeer gaat komen. Hè. Maar dat de mensen natuurlijk, als je hier investeert in zware kosten rond ANPR, dat je natuurlijk ook wel moet zorgen dat iedereen die dat gebied binnen en buiten gaat, natuurlijk langs die camera's ook passeert, want anders heeft natuurlijk die controle ook geen zin. Hè. Dus dat zijn dingen die we met de mobiliteitswerkgroep en toen die avond ook met de politie ondertussen hebben uitgewerkt. Dus dat wil zeggen dat op het ganse traject ook zone 50 wordt ingevoerd. Als dat wordt ingevoerd, dan betekent dat ook dat je eigenlijk, als je dan toch wilt absoluut heel dat traject volgen, zegt ja kijk, iemand van Nijlen bijvoorbeeld, want we hebben zo verschillende getuigenissen gekregen, mensen van Nijlen die gewoon zo naar Janssen Pharmaceutica of naar Beersen bijvoorbeeld doorsteken. Ja, dat die mensen dat eigenlijk eigenlijk, als die dat willen blijven doen, dat ze dat in ieder geval wel wat ontwend gaan worden, denk ik, of in ieder geval minder aangenaam wordt gemaakt. Want op het moment dat je 51 rijdt op dat traject, en het is toch een zeker de herbaan, een baan waar dat weinig mensen, denk ik, zich nu aan 50 km per uur zullen houden. Hè. Maar als we dat hele traject 50 km per uur maken, en ze moeten zich van het eerste moment tot het laatste moment, en het gaat zo dadelijk, je gaat zien hier ook nog verder richting Lille, en ze moeten dat eigenlijk helemaal volhouden, dan is dat toch wel een aanzienlijke verlenging van de reistijd. Wat ook maakt, denk ik, dat je daardoor, en dat is dan denk ik ook toegelicht door die mensen van de provincie, toch ook wel een ontmoediging wordt om dat traject eigenlijk verder te gebruiken. Bovendien, het gaat niet enkel over het ontmoedigen van staatsverkeer, het gaat dan eigenlijk ook wel over het feit van als er dan verkeer voorbij komt, en dat ga je natuurlijk niet kunnen vermijden, we leven niet meer in begin jaren 70, ondertussen is er wel wat veranderd, dat het verkeer dat er passeert, dat dat verplicht ook wel traag zal moeten rijden. Zo niet, dan krijgen ze de dag nadien al fanmail in de bus. Want ja, het is natuurlijk wel zo dat die camera's 24 op 24 en 7 op 7 werken. Dat gaat aardig aanpassen zijn. Hè. Vandaar ook dat we eigenlijk hier vandaag nog maar de eerste stap zetten. Het hele plan operationeel komt dan later dit jaar nog op de gemeenteraad. Maar dit is eigenlijk de eerste stap die we zetten om gebruik te kunnen maken van het raamcontract. Maar ik geef wel aan welke trajecten er allemaal op zitten. Dus we hadden enerzijds hier herbaan Moleinde, herbaan Visbruck. Het volgende is hier dan herbaan Pulsebaan. Dus dat is eigenlijk hier de afslag richting Moereinde, Diamantstraat. Dat eigenlijk tussen de camera die hier op de herbaan komt, aan de zandwinning, tot Ginder, dat eigenlijk een punt is waar dat wij eigenlijk ook nog een bijkomende trekcontrole doen in samenwerking met de politiezone Turnhout. Volgende traject is eigenlijk het traject waar we met Grobbendonk al een tijdje over aan het praten waren. Begin vorig jaar al hebben we daar de eerste gesprekken over gehad. Waar dat eigenlijk tussen de Pluimenhoed, zoals we dat kennen, en eigenlijk de richting de Warmhandstraat, maar dat is eerst herbaan in Grobbendonk nog. Hè, en dan pas vanaf de afslag naar de Kerkenveldstraat, de vroegere Katronics daar, begint dan de Warmhandstraat richting Pullen. Wel op dat traject, om daar ook een trajectcontrole te doen, maar ook daar een dubbele functie. We hebben altijd geprobeerd om zoveel mogelijk functies in elkaar te gaan verweven. Ik heb juist gesproken over stuipverkeer en snelheid van het verkeer. Hè. Hier gaat het eigenlijk ook over de snelheid enerzijds en anderzijds ook het weren van het zwaar vervoer. Jullie weten dat daar al jaar en dag een verbod is op doorgaand zwaar vervoer. Wij kunnen perfect met die camera's monitoren of dat daar een vrachtwagen plaatsen verkeer is, die daar iets moet uitladen of nummer op. We hebben een gebruikelijk traject en de duurtijd daarvan. Als dat langer duurt, is dat geen probleem. Dan is dat effectief gewoon een bewijs van dat daar een levering bijvoorbeeld is gebeurd. Maar als dat doorgaand verkeer is, en daar is wel wat probleem van sluipverkeer, namelijk mensen die van E34 komen en vrachtwagens die dan eigenlijk zo doorsteken richting Lier en nummer op, ja, dat we die hier van dat traject kunnen afkrijgen. Daar is al jaren en dag een verbod op zwaar vervoer. Dat gaan we dan ook nu de facto kunnen monitoren. Als ik het heb over zwaar vervoer, want dat was een van de vragen die avond ook is gesteld. Hoe gaat het dan over landbouwverkeer en zo? De Tatile-camera's die we eigenlijk hier voorstaan in dit raamcontract, dat is de laatste nieuwe generatie. Ze moeten zelfs nog gehomologeerd worden de volgende maand. Tegen 1 september zal die homologatie met rond zijn. Dat zijn eigenlijk de laatste nieuwe camera's die ook de combinatie hebben om eigenlijk al die features waar we het al over gehad hebben, om die allemaal in een heel efficiënte camera te kunnen stoppen en die het bijkomende voordeel heeft dat je eigenlijk ook de aard van voertuigen perfect kunt herkennen, nog los van de nummerplaatherkenning, hè, dus, maar ook de aard van de voertuigen kunt herkennen waardoor dat je op dat vlak ook onderscheid kunt maken, bijvoorbeeld voor landbouwverkeer. Trekcontrole Poederleeseweg, ook daar hebben we de uitbreiding. Jullie weten dat er al een camera staat op de grens tussen Poederlee en Boslaar. En dat er er nu ook een bijkomende camera komt eigenlijk ter hoogte hier van de A, hè, dus waar vroeger de nieuwe meisjes staan. Hè. Dat weten jullie nog wel, dat is al vele jaren geleden ondertussen, maar dat is op deze plek eigenlijk de oversteek van de A-brug, om het zo maar even te noemen. Dus op die plaats gaan we in samenwerking met AWV ook een camera plaatsen. Die kost de gemeente niks, die wordt eigenlijk te kosten van AWV gerealiseerd. En tot slot, we hebben het al vaak gehad over de no-pass-zone. De no-pass-zone heeft zeker wel een effect, maar het nadeel is, en daar hebben we het al een paar keer over gehad, dat je natuurlijk geen 24 op 24 daar controle kunt doen. Omdat nu de no-pass-zone blijft, dus voor alle duidelijkheid bestaan, ook ons hele systeem van de mensen die daar eigenlijk wel recht hebben om daar over te rijden, dat die lijst zit heel goed. We hebben daar denk ik heel collant in geweest om mensen daarin tegemoet te komen van plaatselijke bewoners. Maar we gaan dat nog extra kunnen controleren door effectief ook een camera in te zetten, waardoor dat we daar politiecapaciteit kunnen uitsparen en die meer kunnen inzetten in de dorpscentra, schoolomgevingen en noem maar op. En dat eigenlijk de camera die controle de facto doet. En dat is dan eigenlijk geen trajectcontrole, dat is eigenlijk een ANPR-camera. Die eigenlijk controleert van kijk, mag dit voertuig hier komen of niet. Dit is dan in samenwerking met de stad Herentals, dus daar zal de stad Herentals zelf van betalen. De juiste traject van Grobbendonk zal Grobbendonk een deel van betalen. Het traject met Lille betaalt Lille een deel van het traject. Dus dat zijn eigenlijk de combinaties die we ook in overleg met de twee politiezones en met de verschillende gemeenten ook ondertussen hebben gerealiseerd. Dus ja, voor de rest denk ik dat ik wel voor een groot deel kan verwijzen naar de uitgebreide toelichting die we die avond hebben gehad. Hè. Ik heb het toen gehad over van kijk, die studie Middenkamp en wat dat inhield. Hè. We hebben de mensen van de provincie en de politie dat ook laten toelichten. We hebben die cordontelling dan gedaan. Hè. De cijfers heb ik net laten zien, die toch het precaire daarvan, denk ik, duidelijk maken. Dus vanuit die optiek denk ik dat het wel duidelijk is dat we daar echt wel moeten aan werken. Ik kan jullie ook tot slot even laten zien dat niet enkel een probleem is van veel voertuigen, maar ook van ongevallen die daar gebeuren. Ik heb even voor jullie hier op ons GIS-systeem de ongevallen getoond van kijk die op die as gebeuren. Hè. Dus dit zijn van de laatste 16 jaar de ongevallen. Maar je ziet hier wel heel veel blokjes staan. Die kleurtjes dat zijn allemaal verschillende jaartallen. Dus ik zal u even hier bijvoorbeeld, als we nu 2004, 2005, je ziet ze dan allemaal wegvallen. Hè. Dus als je hier die vink wegneemt, dan zie je eigenlijk van welk jaar dat wat ongeveer is. Hè. Maar je ziet dat ook de laatste jaren, want nu staan enkel de laatste 4 jaar dus nog opengeklapt, van 19 tot en met 16, dat er ook nog wel op dat traject, hè, want hier zitten we op de Heirbaan, dat is de Rommelzwaan hier, hè. Dan zitten we hier de as naar Visplukplein en dit is de as hier naar beneden richting Moleneinde, dat dat toch ook wel plekken zijn waar dat ook wel ongevallen gebeuren. Dus we willen eigenlijk ook op dat vlak gebruiken om toch wel paal en perk te stellen aan een aantal misbruiken. Ik denk dat er vanuit Vosselaar Noord, om dan zo maar even te zeggen, hè, want dat is natuurlijk het punt waar dat de ingrepen het verst gaan, dat daar eigenlijk regelmatig al gealludeerd is op die problematiek. En vanuit die optiek, de bewoners zelf hebben ook meegeholpen aan die cordontelling. En ik denk dat heel wat mensen hier zitten op te wachten. Het is natuurlijk een aanzienlijke investering. Het was veel goede koper geweest en dat was ook het voorstel van het studiebureau en van de provincie, van zet dan gewoon maar wat paaltjes en sluit het gewoon af. Maar ik denk, en ik had toen die avond waar dat denk ik ook de meeste raadsleden ook van de oppositie aanwezig waren, toch ook wel begrepen dat dit voorstel veel haalbaarder en ook veel meer draagvlak kon rekenen, denk ik, dan een fysieke knip te gaan uitvoeren. Dus vandaar. Voor de rest denk ik dat ik voor een groot deel kan verwijzen naar de toelichting toe. We hebben het gehad over autoluwheid, over kwaliteitsvakken weggebruikers, veiligheid van fietsers op dat schooltraject en noem maar op. Ik denk dat de reden genoeg zijn. Ook de rust van de mensen daar Vosselaar Noord en ook het momentum. Hè, want we zitten natuurlijk met werken op de Poelsebaan, we zitten met werken in Vosselaar Noord. Dus ik denk dat het ook een moment is om tegen het eind van dit jaar klaar te staan met een plan en dat we niet eerst het hele verhaal terug laten hernemen naar de toekomst toe, maar dat we echt ook wel duidelijk stellen dat hier op deze as echt ook wel wordt ingegrepen naar de toekomst.
Goed, bedankt lieve voor deze toelichting. Zijn er nog vragen hierbij of opmerkingen? Wie wenst er nog te reageren?
Ja, ik had even mijn handje opgestoken.
Ja, Luc? Ja.
Ja. We hebben die toelichting gelezen en het gaat uiteraard over een aanzienlijk bedrag dat moet geïnvesteerd worden. En nu met de bijkomende toelichting van de burgemeester vinden we het wel een beetje raar, want die, wat de burgemeester juist toegelicht heeft, dat vinden wij juist niet terug in die doelstellingen. Er waren maar twee doelstellingen geformuleerd en dat staat zeker niet in de trekcontrole en de pasjes op het heiken. Dus, want dat waren eigenlijk wel dingen die wij ook wel graag gezien hebben. Maar waarom staan die dan niet bij opgestond in die doelstellingen bij de toelichting?
Je bedoelt, Luc, op de tekst van de gemeenteraad, bedoel je gewoon. Ja, goed, allee, wij hebben daar verwezen naar de studie mobiliteitsstudie Kempen. Hè. Dus mobiliteitsstudie Kempen zitten eigenlijk al die dingen mee in. Hè. Dus daar zitten de autoluwe routes. Ik kan die presentatie van de provincie nog eens laten zien. Daar zitten eigenlijk al die routes ook mee in. Zowel Heiken, zowel Vorstelaar Noord als Molenbaan. Die dingen zitten daar allemaal mee in. Hè. Dus we hebben daar eigenlijk in één beweging naar mee verwezen. De overwegingen, de inhoudelijke overwegingen zitten eigenlijk volledig in dat plan wat we hier al hebben goedgekeurd. Hè. Namelijk zwakke weggebruikers, autoluwe routes en noem maar op. Dat zit daar eigenlijk mee in. We zouden dat nog eens inhoudelijk kunnen overnemen. Ik wil dat gerust nog aanvullen. Maar dat is een beetje de achtergrond.
Van de nummerplaatherkenning en bestrijding van de criminaliteit en zo, en dat er niks in stond over de snelheid en de treincontrole.
Ja. Nou, dat is misschien wel een terecht punt, Luc. De politie maakt natuurlijk deze beslissingen op, hè. Dus in die zin van dat dit eigenlijk een AMP-plan is, hè. Dat vanuit de kant van de politie bekeken, Luc, eigenlijk inderdaad een punt is om meer te gaan werken op criminaliteit, want ik heb daar hier nu vooral op de mobiliteit gefocust. Het is natuurlijk zo dat door het al maar meer fijnmazig worden van een cameranetwerk, ook in Vosselaar, dat we ook veel beter kunnen werken op inbraken en op criminaliteit en zo. En dat is natuurlijk de insteek vooral van de politie. Hè. Ik denk dat voor ons de insteek vooral ook is het hele verhaal van mobiliteit en leefbaarheid en zwakke weggebruikers. Hè. Ja.
Ja. Dus als ik het goed begrepen heb, Luc...
Doelstellingen waren voor die grote investeringen, maar deze komt er dan nog bij, dan is dat wel goed. Mm-hmm.
Okay. Ja, dus okay, de voorstellen die u wenst te doen, die zitten eigenlijk al vervat in dit...
Ja, maar je hebt eigenlijk wel gelijk. Ik zal je daar eerlijk zeggen, dat is eigenlijk een tekst die overal in de 5 gemeenten hetzelfde is van Nederland. Dus de basistekst is eigenlijk door de politiezone aangeleverd. En dat is een algemeen ANPR-plan. Het is bij ons natuurlijk een kwestie van het te koppelen aan doelstellingen van mobiliteitsstudie en noem maar op. We hadden dat eigenlijk misschien nog wat uitgebreider moeten voorzien. Maar we hebben wel verwezen in de voorgeschiedenis. Als je bij de voorgeschiedenis ziet staan, zie je eigenlijk de besprekingen en de goedkeuringen ook. Hè, op het moment dat de studie Middenkamp is besteld. Trouwens, hier weer Erik toekomt, dat is nog een voorstel van CD&V hier in de Kempen. Wat dat is ook door CD&V in de verschillende gemeenten van de Middenkempen, van Zoersel, Zandhoven, Lille en de Merop, allemaal mee geagendeerd. En het is eigenlijk op basis van die studie die we dan ook goedgekeurd hebben. En dat staat ook in de voorgeschiedenis bij. Dus vandaar die context met mobiliteit dat we eigenlijk dit dossier nu samenbrengen. Hè? Ja.
Ja, dat wel, maar het waren duidelijker geweest, moest het bij de doelstelling gestaan hebben.
Ja, klopt. Ja, maar als wij met jullie goed vinden, wil ik dat gerust nog even toevoegen, want de facto ook voor de toekomst, Ellie, is dat eigenlijk wel relevant om daar een puntje... dus die link staat erboven bij voorgeschiedenis, maar om bij die doelstellingen dan eigenlijk een deel mee te hernemen. Hè. Ja, bedankt, Luc.
Oké.
Kan ik dan besluiten dat iedereen akkoord gaat met de aankoop van deze camera's? Ja. Oké. Het lokaal bestuur Vorselaar doet een beroep op het federaal raamcontract voor de leveringplaatsing en het onderhoud van de ANPR-camera's. En de raming te bedragen van €305.000 wordt hiermee dan ook goedgekeurd. Punt 9 op de agenda. Dat gaat over de goedkeuring van de principesakkoord samenwerking Thomas Moor en onze gemeente betreffende Lepenstraat, Woonblok C en de bibliotheek. Jullie hebben de volledige nota kunnen lezen, waarin die samenwerking met Thomas Moor, denk ik, vrij duidelijk is uitgewerkt en toegelicht. Lieve, wenst u vooraf daar nog iets aan toe te voegen of gaan wij luisteren naar de vragen en opmerkingen die er eventueel nog zijn?
Ja, ik kan misschien kort zijn, want ik denk dat we dit debat al een paar keer met elkaar gevoerd hebben. Hè. Ik denk dat onze argumenten, die we ook altijd hebben gegeven in de gemeenteraad, voorzitter, dat die hier ook nog eens duidelijk in staan vermeld. Dit is een globale nota die we samen met Thomas Moor hebben opgemaakt. Hè. De argumenten ga ik niet overlopen. Ik denk dat die er duidelijk in staan. Maar als ik gewoon refereer naar onze discussie, dan denk ik dat we daar van mening verschillen of dat er een meerwaarde is voor het project van de bibliotheek, wat natuurlijk maar een deel is van dit verhaal, maar ik denk dat het wel relevant is. Aan de andere kant wil ik misschien toch even de actualiteit er ook bij nemen. We hebben pas ook een analyse gemaakt binnen Nederland, zo van kijk, ja, wat heeft corona nu voor ons betekend en wat nemen we daarvan mee en wat moeten we ook meer op langere termijn durven denken. Ja, ik denk dat heel wat elementen die hier ook mee inzitten in dit verhaal, dat we eigenlijk daarin kunnen tonen dat wij in ons meerjarenplan al heel wat keuzes hadden gemaakt op langere termijn, waaronder dit project, hè, want de medische groepspraktijk, het project van anders wonen in het centrum, het project van dat de sprankel nu te klein is en dat we daar eigenlijk moeten een oplossing voor vinden en dat daar het verhaal van de bibliotheek verhuis ook in meespeelt, het verhaal van de bibliotheek van de toekomst. Hè. Je hebt daar de voorbije weken nog een aantal artikels kunnen overlezen, ook in de krant. Als ontmoetingsruimte, als een plaats waar mensen elkaar ontmoeten en samenkomen. Die medische groepspraktijk, het vergroenen van de markt, want dat zit natuurlijk allemaal in datzelfde masterplan. Publieke ruimte voorzien voor mensen om elkaar te ontmoeten als ze in een appartement wonen, dat er ook groen en dat er wandelfaciliteiten zijn, dat er wordt gedacht aan zwakke weggebruikers, die visie ook op zorg en welzijn, zoals je in die nota ziet staan, hè, met ook de functies die hier werden genoemd in dat plannetje. Ik denk dat jullie het allemaal wel gelezen hebben. Ja, ik denk wel, en we kunnen daar van mening verschillen, dat is ook niet erg, maar dat dit eigenlijk een heel wijs en een heel goed lange termijn project is. Zeker ook om het onderwijs in Vorselaar hier te verankeren. En dat is ook het standpunt van Thomas Moor. Je hebt zelf ook gezien wat de meerwaarde is voor Thomas Moor hier, zowel op vlak van onderwijs als voor de bibliotheek, als rond de herinrichting, als voor mobiliteit, als ook voor die regionale werking. Men wil echt hier Vorselaar ook wel een kans geven. En dat wil zeggen dat we daar moeten blijven, langs beide kanten elkaar in vinden. Wat deze nota doet, denk ik, is gewoon opnieuw dat bevestigen en zeggen wat we gaan doen. En ik wou dat alleen nog even onderstrepen. Het enige wat, denk ik, hier wat concreter in staat, en dat is dan een stap, voorzitter, die we eind dit jaar hier op de gemeenteraad opnieuw zullen krijgen. We hebben beloofd van regelmatig hier een update over te geven. Is dat de volgende stap is dus dat er eigenlijk een opdracht wordt uitgeschreven, die PPS waar we van spraken, hè, om eigenlijk samen met Thomas Moor, de gemeente en een private partner eigenlijk een concept te gaan opzetten. Dus dat wil zeggen dat er een occasionele opdracht wordt gedefinieerd, minstens design en beeld, hè, zoals jullie in de nota hebben zien staan, die eigenlijk een private partner zoekt om met ons dit project mee te gaan realiseren. Maar dus dat komt volgende keer, of een van de volgende gemeenteraden opnieuw terug, met dan eigenlijk de verdere verfijningen en de verdere stappen in dit traject.
Oké, bedankt voor die extra toelichting. Bea Landuit heeft het woord gevraagd, dus we luisteren naar Bea.
Microfoon opzetten. Om te beginnen, ik zal in het eerste deel niet veel nieuws vertellen, denk ik. Ik moet wel toegeven, dit is een heel knap document, zoals we van het bestuur gewoon zijn. Dus goed gekaderd, niks is onbenut gelaten om het project te promoten, vinden wij. Maar het zal u niet verwonderen dat wij zeggen dat we daar niet euforisch van worden. Jullie kennen ons standpunt. We zullen zeker niet ontkennen dat het masterplan heel goed in elkaar zit. En wij zien daar ook toekomstgericht heel veel potentieel in. Maar met dit luik kunnen wij echt niet akkoord gaan. Jullie weten dat wij vorige keer in de zitting waar dat ook alles besproken geweest is, gezegd hebben dat we vinden en daar blijven we eigenlijk ook bij. We hebben dat toen uitgebreid.
Bea, sorry dat ik u onderbreek. Kan u de laatste zin herhalen? Want dat was niet duidelijk.
Was het niet duidelijk?
De laatste.
Ik mijn geluid hard zet.
Nee.
Wacht, het klinkt is het goed, nu beter? Maar
het was een paar keer onderbroken. Dus als u even dat terug wilt herhalen, dan kunnen wij.
Okay. Ik weet niet wat u precies nog gehoord hebt, maar ik had wel alle geheel. En de toekomstvisie daar wel moeite mee haar. Nu compleet?
Nee, is nu het is duidelijk. Met korten en stoten, zoals dat in Vorslaar zeggen. Dus we krijgen morgen deeltjes door van uw uitleg.
Derde keer. Dat weet ik. Ik weet wat ik moet doen.
Nee, maar u doet niks verkeerd. Dat is gewoon een kwestie van internetverbinding. Ja. Maar derde keer goede keer.
Kunnen jullie, hebben jullie iets verstaan van wat ik gezegd heb?
Niet alles.
Misschien de camera eventjes inderdaad proberen af te zetten en dan nog eens herhalen. Misschien dat dat dan iets beter gaat.
Ik heb hem afgezet. Is dat beter? Oké.
Okay. Ja.
Dan ga ik het nog eens proberen. Hè. Dus ik had gezegd van, Lieven heeft eigenlijk gelijk. Toekomstgericht gezien, dat masterplan, dat is werkelijk goed. Maar jullie weten dat wij, weten jullie, we vinden dus de BIP, de bouw van de nieuwe BIP, een dure en een eigenlijk een overbodige investering. De argumenten die we daarvoor aangehaald hebben, die kennen jullie ook. Hè? Niet zo lang geleden gerenoveerd, centraal gelegen, een ruime bovengrondse parking, wat toch ook wel praktisch is, dan die unieke verbinding met de schittering en de sprankel. En de koppeling van met het leercentrum vinden wij niet direct een meerwaarde voor de Vorselaarse mens. Hè. Misschien wel voor Thomas Moor, maar niet voor de mensen van Vorselaar. En vooral, wij vinden de bibliotheek zoals ze nu is, de huidige bibliotheek, heel laagdrempelig. Letterlijk en figuurlijk. Het is zo dat voor sociaal zwakkere mensen denken wij dat die drempel met die koppeling met de hogeschool, dat dat toch wel erg hoog is. Hè. En ik betwijfel sterk of het voor hen ook de place to be gaat zijn. Maar dat is het eerste laag. Nu, die argumenten die zijn niet uit de lucht geplukt. Van veel van die argumenten die hebben jullie zelf eigenlijk ook eerder aangehaald. Weliswaar in een vorige legislatuur. Hè. Die hebben we ook kunnen lezen in... Of een heel veel van die argumenten hebben we trouwens kunnen lezen in de jaarrekening. Bijlage 2, daar stonden verschillende van die argumenten nog eens opgesomd. Ook dat drempelverlagende, die gemeenschappelijke opportuniteiten en zo. En ja, dat vinden wij dus echt wel belangrijk. Maar een tweede laag, en dat is dan wel iets anders, dat is het financiële. Wij vragen ons af, wat gaan uiteindelijk nu de kosten zijn? Want dat is voor ons echt niet duidelijk. We hebben ooit al wel eens een bedrag zien circuleren van 1.100.000, maar klopt dat? Is dat realistisch? Wat zit daarin? Dus we weten het eigenlijk niet. En wat ons daarbij nu opvalt, toen we dit document gelezen hebben, dat is dat de inbreng van Thomas Moor eerder gering is. Hè? De gemeente moet blijkbaar alles financieren, of toch de Vorselaarse belastingsbetalers. Ik citeer bijvoorbeeld uit die bijlage 2... Daar staat bij de ruimere context, dit geeft toekomstgericht een groot potentieel met een minima inbreng voor Thomas Moor. Als ik het nu goed begrijp, maar ik weet niet of ik het goed begrepen heb, verbeter mij als het niet is. Dus Thomas Moor brengt de grond in van de parking en brengt de conciërge. En in ruil daarvoor, als ik het goed begrepen heb, willen zij eigenlijk dat er, hoe moet ik het zeggen, dat de waarde van die inbreng voor 100% verankerd wordt als eigendom. En zij stellen dan voor van eventueel een exclusieve eigendom van een bepaalde zone met de grootte van 400 vierkante meter. Klopt dat? Ik zie wel dat de gemeente daar niet direct op ingaat, dat dat blijkbaar nog niet rond is. Maar zij vragen wel veel. Hè? En wij vragen ons af, als Thomas Moor zoveel meerwaarde heeft aan die BIP, waarom is dan de inbreng niet groter? Dus dat is een eerste vraag. Hè? Wil ik het eerst...
Ja, doe maar. Werk maar af.
Allee, dus dat is het eerste. Hè? En er zijn ook wel wat onduidelijkheden voor ons. Hè? Die ontmoetingsruimte. Dus wat stelt dat voor? Hoe groot is die? Voor hoeveel mensen is die bestemd? Bijvoorbeeld, hè? Hoe zit dat nu met de voorwaarden voor dat gemeenschappelijk gebruik? Dat is nog allemaal niet duidelijk. Dat kunnen nog wel addertjes onder het gras zitten, nemen we aan. We vragen ons ook af, kan dat gehuurd worden door verenigingen? Of is dat dan een andere bedoeling? Want we hebben ook een ontmoetingscentrum in de nu huidige BIP. Hoe zit dat dan? Als de verenigingen iets kunnen huren in dat ontmoetingscentrum, kan dat dan aan dezelfde lage tarieven als in het buurthuis? Allee, ik bedoel, het buurthuis was voor veel verenigingen een luxe wat betreft... het was een heel klein bedrag dat je moest neertellen om daar te mogen vergaderen. Hè? En eigenlijk willen we zeggen, we weten dat het financieel wel haalbaar is in Vorselaar. En wij zijn ook absoluut niet tegen grote investeringen als die ten goede komen aan de mensen. Maar wij hadden dus een andere keuze gemaakt. Wij hadden zeker niet de BIP overgebracht naar de site hier. En we hadden ook een andere toekomst voorzien voor het buurthuis, wat dat dan ook mag zijn. Dat staat nog een beetje los. Hè. Maar dat buurthuis, daar zagen wij ook wel een heel potentieel in om dat eventueel te verbouwen, weet ik veel, af te breken, iets anders te zetten, weet ik veel. We vragen ons ook af, wat wordt daar nu mee gedaan? Afgebroken en komen daar appartementsblokken? Of wat wordt daar mee gedaan? Allee, dat is zo het belangrijkste wat wij als opmerkingen en vragen hebben. Was ik nu verstaanbaar?
Ja, absoluut.
Oké, dan zet ik nu de camera terug op, hè.
Goed, ja, allee, ik denk, we hebben dat debat al een paar keer gevoerd. Ik wil daar gerust nog eens een keer op ingaan. Maar ik vind wel, je moet de dingen ook een beetje gescheiden houden, Bea. Dit is eigenlijk een volgende stap in die visie. We gaan hier nog niet het financiële plaatje antwoorden. We hebben gezegd in dat stappenplan van hoe dat het allemaal wordt opgebouwd. In de volgende fase komt, want je vragen naar het bedrag en hoe dat allemaal in elkaar zit, dat komt dus in die volgende fase. Ik heb net gezegd, van dan komt er een PPS-contract, een samenwerkingsovereenkomst, waarin dat een PPS-opdracht eigenlijk wordt opengesteld. Hè. En daar ga je in alle transparantie kunnen lezen van kijk, hoe gaat dit nu verder in de slag en wie doet daar wat in. Als je vraagt van kijk, worden wij hier een loer gedraaid door Thomas Moor? Ja, helemaal niet. Wij werken op een fantastisch goede manier samen met Thomas Moor. Wij willen ook graag investeren in Vorselaar als een onderwijsdorp, want dat is wat Vorselaar ook maakt tot Vorselaar. Ik denk dat wij trots zijn op ons onderwijs en dat we daar heel veel mee samenwerken. En dat behoeft ook investering. Dat doen ook, dat gebeurt ook op andere plaatsen. En ik denk, als je denkt van kijk, dat daar de gemeente financieel een loer wordt gedraaid, dat is helemaal niet correct. Net zoals dat voor Thomas Moor geldt, dat hun inbreng voor 100% mee als een eigendom mee wordt verankerd in het project, geldt dat ook voor 100% voor de gemeente. Alles wat de gemeente of alles wat Thomas Moor, in welke verhouding dat ook is, dat wordt allemaal keurig mee beschreven. Elke waarde die wordt ingebracht, elke grond, elk huis dat wordt ingebracht, wordt getaxeerd en dat maakt samen eigenlijk een bepaalde inbreng. Wij zijn de grondeigenaars die daar een project moeten gaan realiseren en iedereen zal krijgen wat hem of haar toekomt en dat is eigenlijk het systeem dat daarin wordt gebruikt. De vragen rond de ontmoetingsruimte...
Mag ik eventjes vragen? Maar er staat toch ook in... Dus de gemeente zal daar natuurlijk cash moeten inbrengen. Er staat ook in, Thomas Moor kan of moet dat niet doen.
En nee, maar dat is dat schrijft, ook een...
Ja, zelf, dan maakt... Er is een minime inbreng van Thomas Moor.
Nee, dat is niet miniem. Dat is, zij brengen daar ook eigendommen mee. Je moet ook de context kennen, Bea. Thomas Moor heeft pas, en dan spreken we over twee, drie jaar geleden, hebben die een investering van meer dan 6 miljoen euro hier gedaan in de verbouwing van de dageraad. Hè. Zij investeren ook elk jaar nog in de campus hier in Vorselaar. Nu zijn er bijvoorbeeld ook plannen om de cafetaria en het verhaal van de keuken daar in de Murop aan te pakken. Nee, ik denk dat zij hier net out of the box zijn. Ik denk dat we in de toekomst niet meer dan dat moeten gaan doen. Hè, van veel meer out of the box en samenwerking gaan opzoeken. Om tussen partners samen tot projecten te komen in die zin. Het verhaal van dat vroeger van school, oh, maar daar hebben wij niks mee te maken, laat je een plan trekken en hem erop. Die tijd is echt wel volledig voorbij bij jou. Als we die houding zouden aannemen...
Ja,
nee, maar, het is, ja, maar je kunt niet zeggen van het een niet en het ander wel en hetzelfde. Hetzelfde helpt trouwens met buurthuis en met de bibliotheek hier naast de Sprankel ook. We hebben vorige keer die argumenten, en dan moet je daar ook naar luisteren, die argumenten ook aangegeven. De Sprankel is op dit moment te klein. Het buurthuis is op dit moment niet meer bereikbaar. We hebben ook aangetoond van welke investering dat moest gebeuren als je dat zou moeten gaan renoveren. Dan is iedereen, in Fluvius inclusief, die dat ons daar heeft in geadviseerd, zegt van kijk, ja, dit is niet geen goede huisvaderpolitiek. Dus je moet dan die elementen ook wel meenemen. Je kan niet alleen blijven zeggen van we willen het buurthuis houden, we willen ook de bibliotheek houden. Ja. En voor de rest mag je dan niks veranderen, maar we willen wel dat een masterplan er komt, dat die medische groepspraktijk daar is, dat dat project wordt mogelijk gemaakt, dat de school hier blijft, dat de rest van het project wordt gerealiseerd. Het is ook wel een combinatie van dingen waarin dat je eigenlijk een effect probeert te creëren en een project, een masterplan, een totaalvisie probeert te realiseren. En dan kan je dat niet zomaar allerlei puzzelstukjes gaan uithalen van dat niet en dat niet en dat niet. En dan toch verwachten dat alles dan zomaar zal blijven. Wij borgen in dit maar hele verhaal...
Maar wij zeggen niet dat alles moet blijven zoals het is. Hè. Wij zeggen absoluut zoals het is, maar wij zouden daar een andere keuze hebben gemaakt. En dat buurthuis, zoals het nu is, dat weet ik ook wel, dat zo niet kan. Hè? Maar ja, wat is dan voor ons de meerwaarde met die koppeling met die BIP? Want er wordt altijd gesproken over een gezamenlijke BIP, hè? Een geïntegreerde BIP. Maar als ik het nu goed begrijp, zij hebben de CERMA volgens hun behoeften en wij gaan daar een bibliotheek naast zetten en daar gaat gewoon een verbinding gemaakt worden. Maar de mensen gaan toch aan dat open leercentrum niet veel hebben, hè? Of nee. Zie ik dat verkeerd?
Dat is verkeerd. Ik bedoel, je ziet ook in de tekst staan dat de echte bedoeling is om polyvalente functies te gaan creëren, uitwisseling van ruimtes met een wederzijdse meerwaarde voor het lokaal bestuur en Thomas Moore. Dus dat wil zeggen dat die ruimtes, ook die van Thomas Moore, die daar zich bevinden, hè, van de globe zoals wij dat dan kennen, hè, dat ook die ruimtes mee worden opgenomen in een totaalvisie en dat we samen met Thomas Moore gaan kijken van kijk, wie kan wat betekenen en hoe kunnen we voor elkaar een meerwaarde betekenen, inclusief rond die geïntegreerde bibliotheek. Ook naar praktische werking, ook naar afstemming, ook naar inkom, ook naar rust- en leesruimtes, naar activiteiten, naar tentoonstellingen, naar culturele activiteiten die daar kunnen plaatsvinden. De bibliotheek van de toekomst, zoals ik dat straks heb genoemd. En ja, ik kan u daar verschillende artikels rond doorsturen, ja, Bea. Als je daarover leest, dan denk ik dat je effectief ook mee gaat zijn in van kijk, ja, in dit gebouw waar we nu zitten, kunnen wij niet de bibliotheek van de toekomst bouwen. Bovendien zijn er ook een aantal problemen daaraan verbonden. Ik heb er straks gezegd van kijk, in de Sprankel zitten we nu al te klein behuisd en hebben nood aan meer uitbreekruimtes. Ja, je kunt ook niet overal zomaar toveren, dus ik denk dat het dan op die locatie wel de best mogelijke locatie is, want je hebt er anders geen mogelijkheid, links of rechts of erboven of eronder. Dus dat zijn dan ook dingen die je dan allemaal meeneemt in een totaalvisie en dat is een afweging die je daarin maakt, maar evenzeer over die geïntegreerde bibliotheek. Dus nu moeten de studenten, leerlingen, en ze komen toch regelmatig naar de bibliotheek, behouden ze de laatste 3 maanden voor alle duidelijkheid. Maar voordien weet jij toch ook dat de mensen heel veelvuldig gebruik maakten over alle studenten- en leerlingengroepen heen van die bibliotheek. Nu zitten we eigenlijk allemaal op verspreide slagorde. Dat allemaal bij elkaar brengen gaat ook de toegankelijkheid en het gebruik, het benutten van een bibliotheek, ook intergenerationeel, van oud tot jong, want die ouderen. Er is zo'n medische groepspraktijk die via hetzelfde Steense plein. Ik zal ook het fotootje even laten zien hoe dat het eruit ziet in een 3D-schets. Dat is dit. Dus hier zie je eigenlijk dat Steense plein dat tussen die twee gebouwen zich bevindt. Hier bevindt zich die medische groepspraktijk, die eerste lijns groepspraktijk, die alsmaar meer vorm krijgt. En hier zit je eigenlijk met het verhaal van de bibliotheek. Dit is eigenlijk ook een beetje, als je een beetje voluntaristisch bent, de samenvatting van wat we de laatste maanden ook hebben geleerd in de voorbije crisis. Hè. Wij gaan vele meter in publieke ruimte, in een aantal plaatsen waar dat je eigenlijk in hartjescentrum een aantal mensen bij elkaar kunt brengen, met een heel lage drempel. Want je zegt ook van, kijk, die lage drempel, hè, dat is een troef van het buurthuis. Dat gaat hier nog veel meer een troef zijn dan enkel op deze huidige locatie. Dus we mogen niet op voorhand projecten daarin veroordelen. Ook hier zal toegankelijkheid, zal een heel open en transparant huis, je ziet ook dat er met heel veel glas wordt gewerkt, waardoor dat eigenlijk één centrale ingang eigenlijk ook heel toegankelijk is voor jongen en oud, ook voor studenten, volwassenen die daar komen, kinderen die daar langskomen, ouderen die daar een krant komen lezen, noem maar op. Er zijn heel veel mogelijkheden om daar eigenlijk een uiterst boeiend project van te maken. Maar goed, alle begrip dat jullie daar anders over denken, dat wisten we ook.
Het geheel en de Lebelstraat zou veel mooier zijn, dat is allemaal waar, hè? Dat is allemaal waar. Je mag niet denken dat wij nu alles afschieten, maar dat, ja, die BIP op zich, daar hebben we het heel moeilijk.
Dat begrijp ik in alle begrip daarvoor bij. Ik neem je dat helemaal niet kwalijk. Wat ik alleen maar zeg, en dat is dan op het moment dat je beleid aan het maken bent, is dat ook wel zo, dat je niet zomaar het beste van de dingen kunt uitpakken en dat zal dan wel automatisch aan me wel kunnen. Het project van de Lebelstraat en de markt en die zorgas en de bibliotheek en de medische groepspraktijk en het hele verhaal daar rondom en de mobiliteit en de bussen die daarbij komen en de feit dat de Vorselaar een hubplaats gaat worden als je van Turnhout en vanuit Lier komt en erop. Dat zijn allemaal dingen die maar konden gerealiseerd worden als we ook mee investeren. Het feit dat we de school hier houden en dat we hier een boeiende samenwerking over generaties, over scholen heen en dat we nu aan het praten zijn over stemacademies en over allerlei samenwerkingen met de scholen en over schoolnetten heen, dat kan ook maar doordat je ook als gemeente je voet daartussen zet en zegt van kijk, wij zijn er hier wel voor jullie. Mm-hmm. En dus vanuit die optiek, en sorry dat ik daar wel zo fel tegen inga bij jou, dat is niet persoonlijk, maar dat is gewoon om duidelijk te maken van dat een masterplan, en zo hebben we het altijd voorgesteld, voor ons is dat ook een plan dat één en ondeelbaar is. En het gaat niet op om dan te zeggen van, kijk, ik vind één stukje vind ik nu niet 100% mijn ding, om dan te zeggen van, ja, oké, doe dat dan niet en de rest zal automatisch wel gebeuren. Nee, dit is ook een deel van een groter geheel. Als die eerste lijn, als die blokken en dat bouwproject en dat hele masterplan had er niet kunnen komen als er ook geen engagementen waren van partners om daar ook mee in te investeren natuurlijk. En daar doet ook de gemeente aan mee, maar de gemeente zal daar wat hij toekomt, waar inbreng toe, ook daar effectief ook in eigendom verwerven. Dus dat is geen verlies. Elke investering die daar gebeurt, is ook een investering in een patrimonium dat ons als gemeente mee toekomt. En hetzelfde geldt voor Thomas Moor. Dus die waardes van zowel Thomas Moor als de gemeente zullen daarvoor 100% in gewaarborgd worden. En ik vind gewoon dat je het wel in zijn totaliteit moet bekijken. Daarnet ook, als je zegt van kijk, we willen niet dat buurthuis verandert en niet dat de bibliotheek daar weggaat, maar de rest moet wel allemaal gebeuren van het masterplan. Ja, dat is een som die
niet klopt. Stelt u het wel heel wit-zwart. Hè? We willen niet dat het buurthuis weggaat, heb ik niet gezegd, maar dat zou ook een heel mooie locatie zijn als u spreekt van die grote, grote ellipso waar de dingen gecentraliseerd zijn. In het buurthuis zou je net zo goed iets van verenigingen kunnen plaatsen, dicht bij de Dreef, sportcentrum, evenementenzaal. Dat zou ook een keuze geweest zijn. Maar pas op, dat is nu niet dat wij dat...
Ook daar hebben wij inhoudelijk ook over nagedacht. En ook daar is dat een keuze voor de toekomst. Ja. Hè, voilà. Als je hier de vereniging bij elkaar wilt hebben, wat momenteel bij mijn zinziens een pijnpunt is, is dat de verenigingen van buurthuis, die soms heel dicht aansluiten en zelfs rechtstreeks de doelgroep zijn van ons dienstencentrum, wat we hier uitbouwen en de activiteiten en de buurtgerichte zorg dat we hier ontplooien, dat eigenlijk twee verschillende werelden zijn en dat ze eigenlijk heel weinig met elkaar contact hebben. Het feit dat we dat bij elkaar kunnen brengen en eigenlijk ook vanuit één werking kunnen aansturen en polyvalent met die ruimtes kunnen omgaan. We hebben ook verteld over het efficiënter beheren van lokaal en voor zijn eigen diensten. Dat zijn allemaal kleine componenten die bijdragen tot die visie.
Maar dat is een keuze, ja.
Ja, voilà.
Oké.
Goed, prima. Zijn daar nog vragen of opmerkingen over? Ik zie niet direct een reactie van iemand. Kunnen we dit punt, die samenwerking met Thomas Moor, dan goedkeuren?
Ja, daar zouden we wel willen over stemmen dan.
Ja. Goed, en wat is jullie stemming dan?
Ja, tegen in dit geval.
Tegen? Ja. Simon? Ja, alle vier tegen, hè? Mag ik aannemen dan?
Ja.
Ja, oké.
Okay. Dat is een conform.
We hebben 15
maanden. In Green Valley, hè, boven, dus, dat kan je, hè, dus dat is volgens de stemming in Green Valley dan, hè? Dan is het...
Maar ze hadden in Green Valley te bespreken, dacht ik, hè?
Ja.
Ja, gezet. En dan, ja, dus wij hebben 15 malen.
Afgesproken.
Ja. Ah ja, oké. Okay. We hebben 15 malen akkoord en dan 4 maal tegen. Dan gaan we dat zo noteren.
Oké, genoteerd.
Bedankt, Ellie. Dus voor dit punt 9 neemt de gemeenteraad kennis van de stand van zaken in het masterplan Markt Gemeente Park Leepstraat en in het bijzonder over de nota voor de samenwerking tussen Thomas Moor en gemeente Vorselaar in deelproject 6 voor woonblok C en de gezamenlijke bibliotheek. De gemeenteraad zal regelmatig op de hoogte worden gebracht van de stand van zaken en is ook bevoegd in de besluitvorming rond de aanbestedingsprocedure, de omgevingsvergunning, de notariële verankering en de samenwerkingsovereenkomst. Dan hebben we het laatste punt van de agenda en dat is punt 10. Goedkeuring van het schoolreglement 2020-2021 voor de gemeentelijke basisschool. Er zijn een aantal zaken gewijzigd, of toegevoegd ook, en die ze werden door iedereen unaniem goedgekeurd. Voilà. Dus de gemeenteraad besluit het schoolreglement in bijlage goed te keuren en het vervangt dus het voorgaande schoolreglement. De capaciteitsbepaling die deel uitmaakt van de afsprakennota die blijft ongewijzigd. Het schoolreglement gewoon basisonderwijs wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadien bij elke wijziging ter beschikking gesteld aan de ouders en die ondertekenen voor akkoord. De afsprakennota maakt integraal deel uit van het schoolreglement. En het college wordt gemandateerd om in de loop van het schooljaar noodzakelijke wijzigingen aan de afsprakennota van de school goed te keuren na overleg in de schoolraad. Okay. Dan gaan we nu over tot de twee variapunten die Simon heeft ingediend namens CD&V. Het eerste punt, Simon, dat ging over het uitkeren van de gelden die ter beschikking werden gesteld door de Vlaamse overheid ter ondersteuning van verschillende sectoren, welzijn, jeugd, sport, cultuur, naar aanleiding van de coronacrisis. En dan was uw vraag op welke manier plant het bestuur deze verdeling. We hebben afgesproken dat Kobe en Priscilla hier gaan antwoorden als het betreft jeugd, cultuur en sport of als het gaat over welzijn. Wie neemt er eerst het woord?
Ja, ik wil gerust beginnen. Of ik weet niet of dat Simon eerst nog de vraag verder wil toelichten, of was dat volledig wat dat Paul gezegd heeft?
Ja, inderdaad, die was inderdaad toegelicht.
Ja. Oké. Okay. Op 2 juni is er inderdaad de aankondiging gekomen dat er vanuit Vlaanderen een noodfonds werd opgericht, waar middelen ter beschikking werden gesteld van lokale besturen. Die middelen die kunnen dienen om het verenigingsleven, jeugd, sport, cultuurverenigingen, om de schade die ze ondervinden, om die wat te milderen. Voordat ik daar zo nadelijk over begin, wil ik al zeggen dat wij, los van die discussie en die financiële middelen, dat wij sinds het begin van de coronacrisis al wel sterk proberen om de verenigingen er wat in te ondersteunen door bijvoorbeeld een vinger aan de pols te houden en regelmatig contact te hebben met de verenigingen. En waar dat we ook al gezegd hebben dat we met de subsidies dit jaar flexibel gaan omspringen, zodat er de gevolgen niet dubbel gelden, waar dat ze bijvoorbeeld voor activiteiten die niet doorgegaan zijn, dan ook geen subsidies zouden krijgen. Dus in die zin gaan we er financieel ook zeker al wel een tegemoetkoming in doen. De middelen van het noodfonds, het gaat over ongeveer 86.000 euro. Wat is niet de bedoeling van die middelen? Daar zal ik mee beginnen. Niet de bedoeling van die middelen is daar nu Sinterklaas mee spelen en in ene keer blind alles uitgeven, waardoor dat er enkel effecten op korte termijn zouden te zien zijn. Het is eigenlijk een combinatie van een plan waarmee dat we duurzame effecten willen creëren en waarmee dat we natuurlijk ook de verenigingen financieel willen ondersteunen waar dat dan nodig is. Hij is ook iets waar dat we willen stroomlijnen binnen Nederland, zoals dat we heel de coronacrisis ook binnen Nederland hebben met Nederland hebben samengezeten met de 5 gemeenten om een aantal dingen samen te doen. De eerste stappen zijn er ondertussen in gezet in dat plan dat we willen op tafel leggen. En die eerste stap dat was het in kaart brengen van de financiële impact bij de vereniging. Dat is natuurlijk logisch. Als we financiële ondersteuning willen geven aan de vereniging, is natuurlijk wel de bedoeling om eerst in kaart te brengen hoe dat de impact is geweest door de vereniging. Op basis van die bevraging die daar eergisteren afgerond werd, maar die dan natuurlijk nog evolutie zal kennen, omdat de impact beperkt zich niet tot en met de maand juni, die zal nog verder lopen. Dus een volledig beeld hebben we nu natuurlijk nog altijd niet, maar op basis van die bevraging willen we wel een analyse maken van de aantoonbare schade die de vereniging geleden hebben. Die aantoonbare schade, dat is bijvoorbeeld in de eerste plaats uitgaven die zijn blijven doorlopen bij verenigingen. Het gaat dan over huurgelden, lonen, verzekeringen, andere dingen. En ook uiteraard de kosten die zijn komen kijken bij of extra kosten die door de coronacrisis naar boven zijn gekomen. Dat zijn de dingen waar we in de eerste plaats willen inspelen. En dat we bekijken hoeveel budget dat we daarvoor gaan moeten aanspreken. Want dat is natuurlijk... 86.000 euro is wel veel geld, maar kan ook heel snel op zijn. Dus we gaan bekijken hoeveel daarvoor nodig is. En een deel van dat resterend bedrag willen we ook gebruiken om samen met de 5 gemeenten van Nederland duurzame effecten te creëren. Waarbij dat geld, het budget van Vorselaar is het laagste budget van de 5 gemeentes. Als 5 gemeentes allemaal een duit in het zakje doen, dan komen we wel op een substantieel budget waarschijnlijk, waarmee dat we ook echt duurzame effecten kunnen creëren. En die dat we als hefboom kunnen gebruiken voor projecten waar dat ook de verenigingen op lange termijn de vruchten kunnen van plukken. Het gaat dan over... Boven lokaal sport, cultuur en jeugdbeleid. En voorbeelden van zo'n project. Het kan gaan over vrije tijdsparticipatie voor kwetsbare doelgroep. Het kan gaan over vormingen voor verenigingen. Het kan gaan over materialen voor evenementen, fasen. Dus dat zijn allemaal dingen waar dat we ook duurzame effecten binnen Nederland mee kunnen creëren. Dat plan zal pas concreet zijn in het najaar, omdat dus nu de financiële impact nog niet duidelijk is. Wat dat niet wil zeggen dat als er verenigingen zijn die echt in nood zitten of betalingsproblemen hebben, dat we dat sneller en apart kunnen bekijken daarvan. Ik denk dat ik daarmee het meeste gezegd heb. Ik weet niet of dat duidelijk is of dat er nog vragen zijn.
Ja, het is wel duidelijk, denk ik, wat de bedoeling van het bestuur.
Simon, kan u de micro een beetje louter zetten, alsjeblieft? Lukt dat?
Of de micro dichter bij uw mond?
Zo beter.
En probeer eens.
Ja,
dat is beter. Dat is beter.
Okay. Het zijn de oortjes die dat in de weg zaten, denk ik. Ik ben wel mee met die duurzame ondersteuning ook, want dat is inderdaad een heel groot bedrag. Dus dat daar verstandig mee omgesprongen wordt, dat is natuurlijk goed. Langs de andere kant, je noemt het Sinterklaas spelen, maar allee, het is wel zo, maar dat is goed dat je met die bevraging gestart bent, dat de Vorselaarse verenigingen wel financieel een impact hebben gehad door die crisis. Hè. Maar dat zat inderdaad allemaal wel in de bevraging in. Dus welke extra kosten, welke inkomsten die weggevallen zijn. En we hopen toch wel, hè, enerzijds, dat daar toch ook aan tegemoet gekomen kan worden. Want ja, het uitkeren van de subsidies zoals de andere jaren, dat zijn de budgetten die al voorzien waren. Het zijn eigenlijk de extra budgetten die er nu zijn, hoe dat daarmee omgesprongen gaat worden. Ik kan alleen maar getuigen van één voorbeeld, hè, waar ik nu toevallig nauw bij betrokken ben. Maar hè, als een jeugdvereniging op kamp gaat en die moeten allemaal koken in bubbels, dat impliceert natuurlijk wel een hele hoop extra materiaal dat aangekocht moet worden als ze dat allemaal veilig willen doen. En ja, die budgetten waar dat anders op gerekend kon worden via de jeugdraad, die waren op dit moment niet meer voorhanden. Dus ze zullen daar zeker wel een stuk pre-financieren, want ze willen het er allemaal wel doen volgens de regels. Maar ik denk dat dit bij uitstek nu wel zoiets is waar daarvoor kan aangewend worden, dit budget. Hè. Ja, en dan langs de andere kant hopen we ook dat daar ook een beetje een openbaarheid is van hoe dat die middelen te zullen aangewend worden door het bestuur. Allee, naar waar die middelen allemaal zullen gaan, dat was onze tweede vraag. Dat stelt ook een stukje voor die andere delen natuurlijk, hè, waar Priscilla waarschijnlijk zelfs nog wel iets over zal vertellen.
Ja, en daar zal ik misschien ineens op inpikken dan. Hè.
Ja.
Vanuit de sociale dienst hebben wij ook al wel eens samengezeten natuurlijk om te bekijken wat dat we met die middelen kunnen doen. Er komt sowieso een consumptiebon. Dat is nog niet helemaal duidelijk hoe dat gaat zijn, maar dat gaat waarschijnlijk zo zijn van mensen die in een bepaalde inkomstencategorie zitten, die krijgen een consumptiebon die ze dan bij de plaatselijke handelaars kunnen gebruiken als extra koopkracht en zoiets. Dus dat moet nog allemaal te goed uitgewerkt worden, maar daar zijn we zeker al mee bezig. We hadden ook zoiets van nu met dat thuisonderwijs en heel dat gedoe, dat we misschien ook moeten inzetten op een goede huiswerkbegeleiding. Wij hebben zoiets van dat er nog niet echt helemaal is, dus misschien daarop inzetten, maar dat moeten we ook nog allemaal uitwerken. En ja, momenteel zijn er nog weinige dossiers die echt extra erbij komen door de corona, maar we verwachten die nog wel. Dat gaat er sowieso aankomen. We verwachten dat ook eerder september dat er zit aan te komen. En voor de rest heeft Kobe eigenlijk ook al alles gezegd, dat wij natuurlijk ook boven lokaal dat allemaal mee gaan bekijken, samen met Nederland. Dat wij, lekker gezegd, die uitpas of die vrije tijdsparticipatie en zo, dat ook allemaal mee bekeken wordt door de sociale dienst, hoe dat wij daar kunnen aan meewerken, hè. Dat is het voor de moment vanuit de sociale dienst, zo'n beetje.
Ja. Als ik daar nog even op mag reageren, Priscilla, ja? die huiswerkbegeleiding, dat bedoelde voor de gemeenteschool dan? Of?
Ja. Ik denk dat in Windekind dat het er al wel is, hè?
Ja.
En we weten ook niet hoe het dan als secundair ook is dat daar wel of niet. Ik denk dat daar ook al wel is.
Ja.
Dat is er wel, maar ik denk dat Simon wat Priscilla wil aangeven, is dat er natuurlijk wel een aantal specifieke noden ook nu dit jaar ontstaan. En dat we daar eigenlijk ook, Michel houdt ook samen met Priscilla heel goed vinger aan de pols samen met de directies van de scholen. Voorbije weken is er heel wat intensief contact geweest, ook in het kader van de zomerschool en de MROP, je weet dat wel, en de opvang vroeger. Maar een van de elementen die ons toch wel een beetje zorgen baart, is natuurlijk de leerlingen die achterblijven, waar dat er minder contact mee was. En die getuigenissen zijn nog niet langer van gisteravond ook nog naar ons toegekomen. Dat er toch wel een aantal gezinnen wat onder de radar zijn gebleven de voorbije tijd. En daar denk ik dat we evenzeer moeten vanuit een sociale invalshoek moeten aan denken. En dat we misschien hier en daar toch wel wat meer aan klampend moeten werken om een aantal leerlingen daar op dat vlak toch wel mee te trekken. En dat ook vanuit een bril te bekijken van maatschappelijk werk. Namelijk ook eens naar die thuissituatie kijken en als huiswerkbegeleiding curatief nu een beetje kan helpen, ja, dan is dat een element om zeker mee te bekijken. Maar dat zullen we denk ik de komende weken, maanden, zoals Priscilla aangeeft, ook wel verder proberen vinger aan de pols te houden. Hè? Ja.
Ja, ik begrijp dat je daar als bestuur, zeker als dat over die bedragen gaat, niet op 1, 2, 3 een antwoord hebt. Dus dat is goed dat grondig voorbereid wordt allemaal. Ik denk dat we als fractie ook wel blij zijn als we nu al zo'n aantal plannen horen die gemaakt worden, want er zijn toch wel dingen die wij herkennen die we eerder ook al wel eens gedaan hadden hier in de gemeenteraad, denk ik. En dan, ja, dan hoop, nog eens de hoop uitspreken dat het dus echt wel effectief allemaal ja, goed besteed zal worden voor de mensen in Vorselaar. Want ja, de naam Nederland valt en dat zal een samenwerkingsverband zijn die inderdaad ook wel een beetje voor die duurzaamheid en bovenlokaal kan zorgen. Maar ja, we hopen dat het allemaal wel ook effectief ten goede van de Vorselaarse inwoners en de Vorselaarse verenigingen zal komen. Hè. Vandaar ook ja, die openbaarheid naar hoe dat de gelden zullen aangewend worden, volgen we graag nu op.
Gaan we zeker doen.
Ja, dank u wel.
Oké, dan is er nog een tweede variapunt omtrent het project van de buurtambassadeurs. Simon vraagt naar de stand van zaken en hij vraagt ook, worden er ook bestaande verenigingen die dergelijke initiatieven al namen gecontacteerd, zodat er aanvullend kan gewerkt worden?
Paul, mag ik even tussenkomen? Michel had nog het woord gevraagd bij het vorige punt.
Ja. Dat heb ik niet kunnen opmerken, mezelf.
Ja, zeg maar.
Het is ook niet zo erg, Paul, want als het er nu niet is gekomen had, dan had ik het zelfs wel als mededeling gezegd. Maar omdat Simon en omdat het woord zomerschool hier ook valt en Simon ook aan het woord was met betrekking tot de school. We hebben daar vorige keer over gehad. Toen was dat allemaal nog in de planning. Ondertussen is het dossier ook wat we samen met Nederland, de Nederland gemeente, hebben ingediend, goedgekeurd door het kabinet van minister Weitz. En wat dat voor Vorselaar dan concreet betekent, er komen 3 zomerklassen in Windekind en 1 zomerklas in Knipoog. En op dit moment zijn die alle 4 al zo goed als volzet. Dus dat wil toch wel zeggen dat daar een nood voor is. We hebben als Vorselaar ook de eer dat gedeputeerde Kathleen Helze volgende maandag de eerste zomerklas in onze regio, en die gaat door in Windekind, zal komen openen. En dat daar dan vanuit vanuit de provincie de nodige aandacht zal aangegeven worden. En zeker ook de samenwerking met Thomas Moor in deze, die daar in het kader van de evaluatie van die zomerschool toch ook een onderzoek gaan doen in de toekomst. Ik wou dat maar even terzijde aanvullen, omdat dat toch ook wel aansluit bij wat de collega's hier net ingebracht hebben.
Oké, bedankt mezelf voor de toelichting. Dan gaan we over dus naar dat tweede punt van het project van de buurtambassadeurs. Simon, ik had graag even een vraagje vooraf gesteld. U vraagt, worden ook bestaande verenigingen die dergelijke initiatieven al namen gecontacteerd? En op welke bestaande vereniging doelt u dan? Zijn dat bepaalde verenigingen die u voor ogen hebt? Of?
Ja, ik denk gewoon aan mensen die ook plaatsbezoeken doen aan mensen in Vorselaar. Hè. Dus die dat bijvoorbeeld hun leden gaan bezoeken, dan denk ik aan ziekenzorg en zo. Zo zijn er wel mensen die ook een stuk die rol, die dat in de omschrijving van buurtambassadeurs zit, die dat eigenlijk al doen in ons dorp.
Ja.
Ja.
Goed, oké.
Is dat goed dat ik hier even op antwoord?
Zeker.
Ja. Die mensen, Simon, die gaan wij daar zeker bij betrekken. Dat is zeker de bedoeling dat die ook mee in het systeem komen. We hebben juist voordat corona begon nog samengezeten met de mensen van de buurtverenigingen. Hadden wij ook de BIN-coördinatoren bij uitgenodigd en die mensen van het SIN-project. Dus daar hadden wij al een eerste vergadering mee om al eens rond dat buurtambassadeurs en zo over te praten, wat zij ervan vonden. Ilse en Tina. Ilse, die van het dienstencentrum, en Tina, die werken met Vonk 3 samen. Dat is een project dat voor zorgzame buurten instaat. Dus die waren ook op die vergadering. En daar gaan we dan mee aan de slag. We hebben ondertussen ook de vrijwilligers bevraagd. Of dat die, de mensen die nu met corona zo mee zijn rondgegaan voor de brieven rond te dragen en zo'n dingen. Of dat die het zien zitten om mee buurtambassadeur te worden. Dus, maar we willen zeker de mensen, zoals bijvoorbeeld een okra of een samana of fema, al die dingen, die mensen willen we er ook zeker bij betrekken om daar ook mee samen te zitten en daar ook mee aan de slag te gaan. En te horen waar dat de noden natuurlijk het meeste zijn. Hè.
Priscilla, mag ik daar eventjes een extra vraag bij stellen?
Ja, zeker.
Is er dan een reden geweest waarom dat die verenigingen niet van in het begin bij dat overleg aanwezig waren?
Nee. We zijn eigenlijk... Ja, ik zal Lieven even, want Lieven heeft...
Ja, nee, maar het punt is dat dat twee finaliteiten zijn. Karin, de bijeenkomst die we toen gehad hebben, was eigenlijk formeel het buurtenoverleg. Hè. Jullie weten wel dat in onze participatienota, dat daar een buurtenoverleg in zat, hè, zoals nog een aantal nieuwe inspraak- en participatie-instrumenten. En dat was de eerste bijeenkomst met het buurtenoverleg, dus ook met effectief de buurtverenigingen en de BINS en de ZINS erbij. Dus dat is een beetje de basissokkel van buurtenoverleg. Als het gaat over buurtgerichte zorg, dan komen bovenop die buurtverenigingen, die vrijwilligers, die buurtambassadeurs, de BIN-projecten en de ZIN-projecten, komen daar natuurlijk inderdaad de verenigingen bij, waarin dat wij trouwens nu ook al wel overleg hebben. En we hebben al overleg gehad over buurtgerichte zorg. Vorig jaar heeft Michel dat ook nog georganiseerd. En hebben wij met die verenigingen en met de buurtverenigingen al samengezeten rond het concept van buurtgerichte zorg. En dus dat is vorig jaar al gebeurd en dat gebeurt ook permanent in het welzijnsplatform, want het welzijnsplatform is ook blijven bestaan. En dat welzijnsplatform, daar zitten die verenigingen ook structureel mee in en komt het item van buurtgerichte zorg ook bij elkaar. Het is dus kwestie van de werking die al langer ook besproken werd met bijvoorbeeld Samana en Okra en KWB en noem maar op, om dat nu ook te verruimen met dan de typische buurtambassadeurs, buurtverenigingen, BINS en ZINS en vrijwilligers, om daar eigenlijk samen een fijnmazig verhaal van te maken. En vandaar de laatste oproep was van, kijk, als we gewoon allemaal naast elkaar zitten, van waar hebben we wijkmeesters, waar hebben we BINS, waar hebben we ZINS, waar hebben we buurtverenigingen die actief zijn en erkend zijn, waar zijn er ambassadeurs, dan zijn er zo nog een kleine lijst aan een aantal straten waar dat niet zozeer heel concrete ingangspoorten nu al zijn. En het kan misschien voorwerp zijn om daar een aantal mensen in te activeren van verenigingen. Maar dat is denk ik allemaal bovenop, want dat gebeurt al op dit moment. Hè.
Ja. Dus jullie hebben al een idee van welke wijkmeesters bijvoorbeeld waar komen en dat is al opgelijst dus.
Ja, we hebben al opleidingen gemaakt in de eerste instantie, vooral van onze buurtverenigingen. Wie dat daar echt nog een actieve werking heeft en wie dit inderdaad, want dat was de bevraging die Priscilla daarnet ook aanhaalde, van kijk, welke buurtverenigingen hebben ook echt ook wel een functie richting van, ja, houden jullie wat in doog wat er in een buurt gebeurt, geeft die signalen ook door aan ons. Ilse is dan eigenlijk ook de coördinator, niet alleen van het dienstencentrum, maar het dienstencentrum ook qua werking, dat weten jullie wel. Hè. Dat heeft mezelf ook al eens keurig toegelicht. Ook eigenlijk die inhoudelijke switch richting ook meer te werken naar buurtgerichte zorg. Die switch zal ook in de activiteiten en in de aandacht moeten gebeuren. Het is eigenlijk vooral kwestie om dat heel laagdrempelig te houden en om die toegangspoort te vinden. Maar inderdaad, er zijn hier en daar mensen die, ja, trouwens wijkmeesters die automatisch ook mee zich kandidaat hebben gesteld om hiermee te werken. Trouwens, jullie weten ook dat sociaal kapitaal, dat zijn vaak dezelfde mensen. Hè? Want dezelfde mensen die zich engageren in buurtverenigingen zijn ook sociaal actief op een aantal vlakken. Dus ik denk niet, het is zeker geen kwestie als dat de bezorgdheid zou zijn om hier ook maar iemand in uit te sluiten. Het is eerder een kwestie van zoveel mogelijk mensen hiermee op de boot te laten stappen van ja, buurtgerichte zorg. Dat is echt een thema waar we willen rondwerken. Hè? Zowel van het welzijnsplatform als vanuit het buurtenoverleg.
Oké, dat is goed.
Ja, wij hebben hier nu een beetje geluk gehad met corona, denk ik. In die zin dat er heel veel mensen spontaan ook bijgekomen zijn. Mensen die we inderdaad uit de verenigingen, maar ook andere mensen. En het zal heel fijn zijn, want ik ben bijna jaloers dat ik niet meer in het welzijnsplatform zit. Om heel dat samenspel tussen tussen al die mensen die nu heel naar voren gekomen zijn en de mensen die we al zo lang kennen vanuit de verenigingen, om daar dan in een heel versneld tempo eigenlijk, want dit had anders veel langer geduurd. Corona heeft toch ook zijn goede kanten gehad.
Oké, dank u wel.
Kan dit volstaan als antwoord? Ja? Oké, prima. Dat waren de twee variapunten vanwege CD&V. Waarvoor dank. Komen we nu bij de mededeling terecht voor schepen of raadsleden. Ik zou graag willen starten met Jos Bolli. Die heeft gevraagd om het nieuwe project rond toerisme Nederland even te mogen toelichten. Jos, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Er is nog een ander voordeel van corona en daar zal ik het ook maar over hebben. Het is trouwens binnen, het is nu, ik ga op mijn klok kijken, het is bijna 11 uur, dus binnen 1 uur is het 1 juli en dat begint de zomervakantie. En dan kunnen we het misschien maar best hebben over toerisme. En ik zou het eventjes met jullie willen hebben over toerisme in Vorselaar en bij uitbreiding toerisme in Nederland. De coronacrisis heeft de toeristische sector een beetje op zijn kop gezet. En zo komen er ook onverwacht kansen. En dat is aan de goede kant van corona voor staycation, dus vakantie in eigen streek. Er is al een eerste aanzet gegeven. Dat was eigenlijk in december voor de coronacrisis. Is er al een eerste aanzet gegeven over toerisme Nederland. Die aanzet kwam toch denk ik vooral onder impuls van Vorselaar. En in Herentout zijn we dan met een aantal stakeholders, met gemeentes, met belangrijke spelers rond toerisme samengekomen en hebben we voor de eerste keer nagedacht over toerisme Nederland. Nu dus, zoals gezegd, de gezondheidscrisis heeft alles een beetje in een stroomversnelling gebracht. En we zijn nu zover, morgen 1 juli komt er een persmoment en dan geven we de aftrap voor de officiële aftrap voor toerisme Nederland. En we doen dat met een, we brengen daar eigenlijk een, wat wij in vakjargon noemen, 9 toeristische arrangementen brengen we op de markt. En als ik spreek over toeristische producten of arrangementen, dan hebben we het over vooral stappen, wandelen, over fietsen, over erfgoed dat zich over heel Nederland bevindt. En dat hebben we gegoten in 9 productfolders, in 9 leuke arrangementen. Ik noem er een paar op, wandelen langs de GR5-route. Ondertussen heeft dat ook de nodige publiciteit gekregen via de 1-serie op tv. We gaan wandelen in de voetsporen van kardinaal Van Rooij, of fietsen in de voetsporen van kardinaal Van Rooij, maar ook van keizer Karel. Dat is dan een oorlogsfiguur, dat hoef ik u niet uit te leggen. We hebben ook een archeologiewandeling. Er komt ook heel wat water, aquafun plezier. Er komt een tour langs de wielerhelden uit onze streek. En dat staat ook vooral heel mooi uitgelegd op de nieuwe website van Toerisme Nederland, die Lieve ondertussen aan jullie toont. Het is een heel interactieve website, dus je kan er echt alles terugvinden over toerisme en over wat er ook rond vrije tijd allemaal te doen is in het prachtige Nederland. Naast die 9 arrangementen hebben we ook 9 zonnige zomerwandelingen georganiseerd. Elke zondag in de zomer is er ergens op een andere plaats in Nederland een wandeling, een gegidste wandeling. En van die 9 wandelingen neemt Vorselaar er 2 voor zijn rekening. 1 op de Lovenhoek, een natuurwandeling. En een andere is dan meer een erfgoedwandeling. En die noemen we ook dan onze kastelenwandeling of ons kasteelwandeling. Dat is ook een fietstocht langs de kastelen. Maar die gaat langs alle kastelen in Nederland. Maar de wandeling gaat uiteraard alleen op locatie in 1 gemeente. Het is dan bij ons aan het kasteel. Er zijn dus heel wat vakantiefolders die we ondertussen klaar zijn. En die vanaf morgen, ze liggen hier bij me, die gaan vanaf morgen verdeeld worden in de horecazaken in onze gemeente. Mensen kunnen daar alles terugvinden rond de arrangementen. Dus ik hoef dan ook niet uit te leggen dat er ook een duidelijke economische link is met het toerisme in Nederland. De economie in onze regio kan er maar wel bij varen. Dus dat in grote lijnen wat het toerisme betreft. Dus ik nodig dan ook, iedereen heeft dan ook een goede excuus of een goed argument om extra onze horeca te bezoeken en daar eens te gaan kijken wat er in de aanbieding ligt. Dan is er nog een tweede punt waar ik graag over zou spreken. Ik zal het heel kort houden, want de vakantie nadert. Ik zie dat ondertussen mijn oortjes uitvallen, dus ga ik...
Het zijn precies niet alleen de oortjes, Jos. Ook de microfoon, denk ik, want we horen je niet meer. Ik denk dat de man met vakantie vertrokken is, onze Jos.
Oh, Jos is uit het gesprek gevallen, denk ik. Ik denk dat hij ook een probleem heeft.
Ik zie het net, ja. Jos Bolie heeft het gesprek verlaten.
Ja, hij is op verlof vertrokken, maar ik wil het verhaal wel afmaken, want ik weet wat hem gaat zeggen. Dat is dat we niet enkel inderdaad binnen Nederland dus deze acties ondernemen, maar dat we ook zelf proberen onze producten en onze werking te vernieuwen. En er is ook iets nieuws, dus, namelijk dat we een erfgoed-app vanaf morgen ook laten starten. Dat is eigenlijk een app die heel bekend is in heel Vlaanderen. Alle steden werken daar ook mee, de grote regio's werken daar ook mee. Jullie ongetwijfeld dat wel van gehoord. Doe zeker ook de download op je eigen smartphone, want die erfgoed-app gaat eigenlijk gevuld worden met allerlei routes en allerlei producten die we aan het ontwikkelen zijn. Ook dit jaar zullen er een aantal nieuwe producten nog ontwikkeld worden, samenwerken met de Heemkundekring, met de VVV, met onze partners. En die komen allemaal, die worden allemaal ontsloten via de erfgoed-app. En dat is ook gekoppeld aan de vernieuwing van de erfgoedborden, aan de informatie die erover te pakken is en die je daar kan over bekijken, foto's die je kunt bekijken, filmpjes die je kan bekijken, meer informatie over onze bezienswaardigheden, maar ook routes daarin volgen. Bijvoorbeeld over 200 jaar zusters later dit jaar, over de Schranshoeve, over Vossaras Kaderop, rond het bouwkundige erfgoed. Er zijn eigenlijk heel wat dingen die daarin uitgewerkt zijn. En ik denk dat dat Jos nog wou vertellen. Tenzij het ondertussen al terug
aan. Jos
is terug. Voilà.
Ik heb ongeveer alles gehoord, lieve, en ik denk dat er niet te veel meer aan toe te voegen is. Ik denk dat ik ook gezegd heb dat het eigenlijk een overheidsapp is, maar dat de content, de inhoud, daar wordt er gedurig aan gewerkt. Ik denk dat we ook moeten proberen een twee-sporen-beleid uit te voeren. En daar bedoel ik mee dat we ook nog de borden echt moeten tonen, dat de mensen ook gewoon kunnen lezen. Dat het niet exclusief is voor mensen die digitaal goed bij de zaak zijn. Maar in ieder geval, het is noodzakelijk om daar toch ook dat spoor, digitale spoor te volgen.
Oké, bedankt voor de toelichtingen. Zijn er nog schepen of raadsleden die een mededeling wensen te doen? Ik zie niemand reageren, geen handjes die omhoog gaan, niemand die het woord vraagt. Dan zal ik de pretentie op mij nemen voor het laatste woord te nemen. En ik wens jullie allemaal een deugddoend verlof. We zien elkaar terug op dinsdag 25 augustus, dus binnen een kleine 2 maanden. Het zal misschien voor veel mensen een andere vakantie zijn dan gewoonlijk, maar anders hoeft daarom niet minder goed te zijn. Zoals Jos zegt, heeft de coronacrisis ook geleid tot een aantal opportuniteiten en dat kan natuurlijk ook in juli en augustus nog het geval zijn. Wees voorzichtig, doe alles veilig en gezond, zorg goed voor elkaar, maar geniet vooral in juli en augustus van de verdiende vakantie. Tot eind augustus.